Wat zal het een moment zijn, broeders en zusters, als we hem zullen ontmoeten, als hij ons thuis haalt. Als we hem in de ogen kijken. Als we hem zullen zien zoals hij werkelijk is. En als blijkt dat hij ons kent en dat hij ons heeft lief gehad. En dat hij ons leven kent. Daar zien we naar uit. En een week geleden sprak ik ergens over Openbaring 13. En dan gaat het over de tijd dat iedereen die echt tot geloof komt en tot geloof in het werk van de Heer Jezus, dat dat gewoon echt realiteit is. Het betekent dan direct dat God je thuis haalt. Je kunt in zo'n wereld niet meer leven. Kiezen voor Jezus betekent dan direct Jezus ontmoeten. Wist u dat? Het moment dat de wereld in de tijd van de antichrist en in de tijd van een valse profeet en in de tijd waarvan Jezus zegt dat het helemaal nacht wordt in deze wereld. En de mensen die tot geloof komen, het hun leven gaat kosten, zodat er een oordeelsrijpe wereld overblijft. Waarvan de Heer zegt, het zal zijn als in de tijd van Noach, er waren geen gelovigen meer, 8 stuks. Dat in die tijd, als je tot geloof komt, dan ontmoet je Jezus. Dan ben je vol van, niet meer van deze wereld, maar ben je vol van de ontmoeting met hem. En dat is ook onze troost. Ik heb gedacht vanmorgen met u te gaan spreken over 2 woordjes in de Bijbel. 2 woordjes die gesproken zijn, allebei dezelfde woordjes, door boodschappers van God. De eerste keer door een boodschapper van God uit de hemel. En de tweede keer door een boodschapper van God hier op aarde. Het zijn ook 2 woordjes die tegen 2 verschillende groepen mensen gezegd zijn. De ene keer is het gezegd tegen gelovigen en de andere keer tegen ongelovigen. Allebei Joden, maar de ene keer gezegd tegen gelovigen en de andere keer tegen ongelovigen. Het zijn ook 2 verschillende boodschappen. Diezelfde woordjes die houden 2 verschillende boodschappen in. 1 boodschap voor een wederkomst van Jezus die terugkomt naar mensen die niet in hem geloven. En de andere boodschap als hij terugkomt voor mensen die wel in hem geloven. En laat ik u niet langer in spanning houden. We beginnen te lezen Handelingen 1. En daarna nog een tekst uit Handelingen 2. En iets uit Handelingen 1 vers 4 tot 11. En terwijl hij, dat is de Heer Jezus, met hen aanzat, met hen, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan, die daarbij ingekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? En hij zei tot hen: het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen, en de wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij heen en voer ziet, 2 mannen in witte kleren stonden bij hen, die ook zeiden: gij Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. En dan uit Handelingen 2. Dan hebben we gelijk die twee woordjes te pakken. Handelingen 2, vers 36. Daar zegt Petrus deze twee woordjes, dezelfde. Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Heer en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Het gaat dus om die twee woordjes, deze Jezus. Deze Jezus die gekruisigd is en door God tot Here en tot Christus is gemaakt. En deze Jezus waarvan we lazen in Handelingen 1. Deze Jezus die zij naar de hemel zagen gaan. Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel. En ik lees u nog een klein gedeelte voor uit Psalm 89. Dan hoef ik dat straks niet zo door te bladeren. Psalm 89, vers 1. Een leerdicht van Ethan de Esrachiet van de gunstbewijzen des Heren wil ik altoos zingen. Van geslacht tot geslacht zal ik u trouw met mijn mond verkondigen. Want ik zei, voor eeuwig wordt de goede tierenheid gebouwd. In de hemel bevestigt gij uw trouw. Met mijn uitverkorene heb ik een verbond gesloten. Aan mijn knecht David heb ik gezworen, voor altoos zal ik uw nakroost bevestigen en uw troon bouwen van geslacht tot geslacht. Dan gaan we naar vers 20. Gij hebt wel eer in een gezicht gesproken tot uw gunstgenoten en gezegd, aan een held heb ik hulp toebedeeld. Ik heb een verkorene uit het volk verheven. Ik heb David, mijn knecht, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Voor wie mijn hand tot steun zal zijn, ook zal mijn arm hem sterken. Geen vijand zal hem overvallen. Geen booswicht zal hem verdrukken. Ja, ik zal zijn tegenstanders voor zijn aangezicht verpletteren. Wie hem haatte, zal ik verslaan. Maar mijn trouw en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn, en door mijn naam zal zijn hoorn verhoogd worden. Ook zal ik zijn hand leggen op de zee en zijn rechterhand op de stromen. Hij zal tegen mij zeggen, u bent mijn vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ja, ik zal hem tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde. Voor altoos zal ik jegens hem mijn goede tierenheid bewaren, en mijn verbond zal voor hem vast blijven. Zijn nakroost zal ik voor immer doen voortbestaan, zijn troon als de dagen van ouds. Als zijn zonen mijn wet verlaten en niet naar mijn verordeningen wandelen, indien zij mijn inzettingen ontwijden en mijn geboden niet onderhouden, dan zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goede tierenheid zal ik hem niet onthouden. Mijn trouw zal ik niet verloochenen. Mijn verbond zal ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is. Eenmaal heb ik bij mijn heiligheid gezworen. Hoe zou ik tegenover David liegen. Zijn nakroost zal voor altoos bestaan. Zijn troon zal als de zon voor mij zijn. Als de maan zal hij voor altoos vaststaan en de getuige aan de hemel is getrouw. Toch hebt gij verstoten en versmaad. U bent verbolgen geweest op uw gezalfde. En dan volgt een beschrijving van het plaatsvervangend sterven en lijden van deze koning voor zijn volk. En er staat in vers 47. Daar wordt de vraag gesteld hoe lang de Heer zich nog verborgen zal houden voor Israël. En het gebed van de koning om die verwerping te laten ophouden. Vers 47. Hoe lang nog, o Heere, zult gij u voortdurend verbergen? Zal uw grimmigheid branden als vuur? Gedenk wat mijn levensduur is, tot welke nietigheid gij alle mensenkinderen hebt geschapen. Welke mens leeft er die de dood niet zien zal? Die zijn ziel zal redden uit de macht van het dodenrijk. Waar zijn, o Heere, uw vroegere gunstbewijzen, die gij in uw trouw aan David hebt gezworen? Gedenk, Heere, de smaad uw knechten aangedaan, hoe ik in mijn boezem de hoon van alle grote volken draag, waarmee uw vijanden smaden, o Heere, waarmee zij smaden de voetsporen van uw gezalfde. Geloofd zij de Heere voor eeuwig. Amen. Ja, amen. Lieve mensen, we leven in een bijzondere tijd. Een tijd waarin we niet eens meer in de profetie hoeven te geloven. Omdat we de profetieën die eeuwen geleden geschreven zijn, gewoon voor onze ogen vervuld zien worden. We kunnen de Bijbel ernaast leggen, naast de dingen die om ons heen gebeuren. We leven in de tijd waarvan Jezus heeft gezegd dat als de dingen die jullie vandaag zien, die wij vandaag zien, als gemeente van God, als die beginnen, dan moeten jullie je hoofden omhoog heffen, want jullie verlossing komt eraan. Jullie verlossing. Hef je hoofden omhoog. En dat zegt de Heer Jezus tijdens een reden waarin hij spreekt over Jeruzalem en over zijn wederkomst. In Matthäus 24 en Lucas 21. En hij de vragen van zijn discipelen beantwoordt. En ik zal er straks nog wel op terugkomen. Dan heeft hij het over wij en dan heeft hij het over zij. Dus jullie, als je het over ons heeft, over gelovigen, jullie moeten je hoofd omhoog heffen. Je moet eigenlijk precies een beetje hetzelfde doen wat de discipelen deden toen bij Hemelvaartsdag. Niet? Ze staarden omhoog en ze keken naar de hemel. En ze dachten, hij zal toch niet altijd wegblijven, niet altijd weggaan. En de Heer Jezus had gezegd dat er een periode zou komen waarop de Heilige Geest zou worden uitgestort. En in die periode leven we nu. En zij zouden die Heilige Geest ontvangen, maar zij keken op naar de hemel. En we moeten goed begrijpen dat een hele intieme gebeurtenis was, die opname. Laat ik het zo maar noemen, die opname van Jezus in de hemel. Er is in Handelingen 1 geen sprake van een hemelvaart, dat hebben wij er later van gemaakt. Er staat één keer in Handelingen 1, deze Jezus die naar de hemel is gevaren. Maar voor de rest lezen we in Handelingen 1 vers 2, tot de dag dat hij werd opgenomen. Nadat hij aan de apostelen had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. En dan lezen we dat nog een keertje in vers 9. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En vers 11. Gij Galileese mannen, wat staat gij daar? En ziet op naar de hemel. Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel. Het gaat in Handelingen 1, de opname van Jezus. En als we 1 Thessalonicenzen 4 geloven, en geloven dat de hele opstanding en het kruiswerk van de Heer Jezus, dat zijn kruis ons kruis is geworden, en zijn opstanding onze opstanding, en dat zich straks zal herhalen, zoals Jezus uit de doden is opgewekt. Zo ook wij tussen de andere doden uit. Dan geloven we dat onze opname zal zijn zoals Jezus is opgenomen. Dat zegt de engel trouwens ook. Hè? Hij zal op dezelfde wijze. Het was een intieme gebeurtenis. Het was verborgen. De mensen zagen het niet om zich heen. De anderen, de ongelovigen, ze hadden er totaal geen weet van. Het was iets tussen de Heer Jezus en zijn discipelen. Hij was met de zijnen, is na zijn opstanding ook niet meer naar de anderen toegegaan. Niet meer naar de Joden toe, niet meer naar de Farizeeën. Hij heeft zich niet meer vertoond, niet laten zien. Hij is altijd verschenen aan de zijnen. Dus na die opstanding krijg je iets heel bijzonders. Een groep naar wie de Heer Jezus gekomen is en aan wie hij bevelen heeft gegeven. En aan wie hij de dingen heeft gezegd, aan, met wie hij gesproken heeft over de dingen van het koninkrijk. Dat was allemaal, mag ik het zo zeggen, het was geen evangelisatie. Het waren dingen die voor de zijnen bestemd waren. Jezus spreekt ook over een andere terugkomst. Een terugkomst met grote macht en heerlijkheid. Maar daar spreekt hij over in de evangelie. Ook tegen zijn discipelen, omdat het Joden zijn. En dan spreekt hij erover dat de elementen van de hemel zullen gaan wankelen en dat het teken van de Zoon des mensen zal verschijnen aan de hemel en dat hij met de wolken komt en dat elk oog hem zal zien. En dat is iets anders dan dat we hier lezen. Wat de twee engelen hier zeggen tegen de discipelen is dat Jezus voor hen op dezelfde wijze zal terugkeren. Zonder dat de elementen gaan wankelen. Zonder dat de wereld het ziet. De wolk onttrekt de hele gebeurtenis aan hun ogen. Voor hen zal terugkeren op dezelfde wijze zoals zij hem naar de hemel hebben zien gaan. Het zal een terugkeer zijn, niet naar de aarde, maar een meenemen naar de hemel. Om zijn discipelen naar de hemel te zien gaan. Deze Jezus, zoals zij hem gezien hebben. Deze Jezus. Zoals wij hem zien. En misschien zien heel veel andere christenen dit helemaal niet. Maar het wordt hier wel gezegd. Als Petrus, daar kom ik straks nog wel op terug. Als Petrus tegen de Joden heeft over deze Jezus. Dan heeft hij het over dezelfde persoon. Maar hij heeft het over deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Daar zit nogal een verschil in. Dus je krijgt een terugkomst van deze Jezus naar Israël die zij gekruisigd hebben. En die zij ook als de gekruisigde zullen ontmoeten. Namelijk, ze zullen de wonden in zijn handen zien en in zijn zijde. De draad voor Israël zal weer opgenomen worden bij het kruis. Zij moeten nog hem ontdekken als de redder van hun schuld en de redder van hun zonde. Zij ontmoeten Jezus zoals Saulus van Tarsus Jezus ontmoette. Hij zegt, wie bent u dan, Heer? En dan wordt de blindheid van Paulus later weggenomen als hij tot geloof komt. Dat zal voor Israël ook gebeuren. De ontmoeting, de bekering van Saulus is echt een Joodse bekering van Joden die op weg waren om Jezus eruit te gooien, om hem te doden. Maar deze Jezus, die jullie gekruisigd hebben, of zoals Petrus het zegt, die jullie door de handen van wetteloze mensen aan het kruis hebben genageld, deze Jezus. En dan spreekt hij over een wederkomst van Jezus. Dat de elementen zullen gaan wankelen. En dat de dag des Heren gaat aanbreken. En dat de maan haar schijnsel niet meer zal geven, dat het zwart wordt. Al die dingen waar Jezus ook over gesproken heeft. Dus we moeten goed begrijpen, die twee woordjes, als de Bijbel spreekt over hen, of over zij en over wij, dan zijn dat twee verschillende groepen. Zijn er twee verschillende groepen. Deze Jezus. Voor ons is dat niet zo. Als wij geloven dat Christus gestorven is en opgewekt, zal God ook zo, zegt Paulus, op dezelfde wijze hen die in Christus ontslapen zijn, wederbrengen met hem. Zo, op die manier. Daar kun je niet anders over denken. Maar als jij niet gelooft, dan hoor je bij die andere groep. Daarvan lezen we in Lucas 21. Er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren en op de aarde radeloze angst onder de volkeren. Vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld zullen komen. Want de machten van de hemelen zullen wankelen en dan zullen zij, niet wij, denk om dat woordje, dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen op een wolk met grote macht en heerlijkheid. Hoe anders is het voor ons? Jezus zegt, zij zullen dat zo zien. Israël zal dat zien, de wereld zal het zien. Ze zullen allemaal Jezus zien. Hij zal komen met grote macht en heerlijkheid. En er zal radeloze angst komen onder de volkeren. Als we zolang er gelovigen waren in deze wereld, en als een Nebukadnezar radeloos was over een droom, dan was er altijd een man Gods die hem kon uitleggen wat het betekende. Als Belshazzar zo radeloos was omdat er op de muur een hand verscheen die zei, je dagen zijn geteld, dan was er altijd een man Gods die kon vertellen wat het betekent. Maar als alle mannen Gods weg zijn, dan is er radeloze angst onder de volken. Wat gaat er gebeuren? En dan gaan de elementen, gaan de hemel gaan wankelen. En we lezen dat allemaal in het boek Openbaring, daar gaat het vanmorgen niet over. Als de schalen van de toorn worden uitgestort, als het zwart wordt, als het nacht wordt, geestelijk ook nacht, waar de Heer Jezus over spreekt. En zij zullen dan de Zoon des Mensen zien komen op een wolk met grote macht en heerlijkheid. De discipelen zagen juist de Heer Jezus niet verdwijnen, want een wolk onttrok alles aan hun ogen. Ze zagen helemaal niet. Maar wat ze wel hoorden, was datgene wat er met Jezus gebeurde, hij werd opgenomen. En opgenomen betekent niet alleen dat hij naar de hemel ging, maar dat kun je nog voorstellen. Stel voor dat je ergens naartoe gaat, er is iemand jarig, iemand van je familie, en je gaat naar die verjaardag toe. Dan is het niet alleen zo dat je met je cadeautje voor de deur staat, maar je wordt ook opgenomen in dat huis. Je wordt opgenomen in die kring van mensen. Daar hoor je bij. Opname van de Heer Jezus betekent dat je wordt opgenomen in de hemel, in de familie van God, in het huis van God, bij Jezus. Denk er eens even over na. Dat is opname. Je wordt opgenomen. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. De goede herder gaat voor je uit. Hij doet de deur open. En de schapen volgen hem en ze worden opgenomen in de stal. Het is dus niet alleen maar we gaan naar de hemel toe. Maar het verschil zit erin dat Jezus werd opgenomen in de hemel. Dat het ook onze opname is. Hij werd opgenomen. En dat hoort bij de verlossing. Dus die handeling 1, die spreekt ons over een tijdpad. Er staat hier dat deze Jezus, wat bedoelt de schrift met deze Jezus? De schrift bedoelt dat deze Jezus, die voor hen, voor die groep mensen, hun heiland is. Hij heeft hen gered. Hij heeft hun schuld op zich genomen. Hij heeft hun zonde gedragen. Hij heeft hun zijn leven gegeven. Hij heeft hun zijn gerechtigheid gegeven. Straks zullen ze de Heilige Geest inwonend in zich ontvangen. Het is die groep mensen die bij de goede herder hoort, die bij de Heer Jezus Christus hoort. Deze Jezus, die van u, van jullie. Dus die boodschap uit de hemel, die bakent, die groepen heel sterk af. Die van jullie af is opgenomen van de heiland. Die jullie heiland is, zal op dezelfde wijze terugkeren. Dus dan moet je eens goed nadenken. Alleen dat, alleen al die ene zin die hier gezegd wordt. als hij nou de heiland van ons is, onze redder, die naar de hemel gegaan is om daarin te worden opgenomen, dan komt hij ook terug als onze redder en heiland. Want zo is hij in de hemel opgenomen. Bent u het daarmee eens? Er staat nergens in de Bijbel, nergens, en u mag het tegen uw vrienden vertellen, dat de Heer Jezus voor de zijnen terugkomt omdat hij nog iets met de zijnen heeft te vereffenen. Als rechter. Alle teksten in het Nieuwe Testament die erover gaan dat de Heer Jezus terugkomt zoals hij dat beloofd heeft, dat beloofd is in Handelingen 1, gaan erover dat onze heiland ons komt ophalen. Onze heiland komt ons ophalen. Mag ik een paar teksten lezen? U hoeft het niet allemaal op te slaan, dan sorteert u dat maar even. Titus 2, vers 11. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, maar om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. En dan komt het. Verwachtende, wat verwachten wij? De zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en onze heiland, Jezus Christus. Wij verwachten de terugkomst van onze heiland die zich voor ons heeft overgegeven, heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen een eigen volk. Dat eigen volk verwacht dus een heiland, verwacht hun of haar heiland. Filippenzen 3, vers 20. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij, dus weer die, ons, wij zelf, deze groep, ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. We verwachten hem niet als een rechter. We verwachten hem als een verlosser die ons zal verlossen van een wereld die zo verschrikkelijk zal worden dat dat terecht een verlosser is. Als verlosser. Hebreeën 9, tenslotte. Want Christus is niet binnengegaan, niet opgenomen, in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans ons ten goede voor het aangezicht van God te verschijnen. Ook niet om zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hoge priester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat, want dan had hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld. Maar thans is hij eenmaal bij de voleinding der eeuw verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. En zoals het de mensen, niet wij, maar de mensen beschikt is eenmaal te sterven. En daarna komt voor hen het oordeel. Zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, dus voor degene voor wie hij zich geofferd heeft om die zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. Ziet u het? We verwachten Christus tot ons heil. En er staat zo prachtig bij. We zullen hem de tweede malen zien. De eerste keer zagen we hem, zo mag u dat lezen, toen hij onze zonde op zich nam aan het kruis. En de tweede maal zullen we hem zien zonder zonde. Maar je mag het ook naar jezelf toe halen. Je mag ook zeggen dat hij, ja, dat we hem zullen zien als we hem ontmoeten, dat wij dan helemaal zonder zonde zijn. Zullen hem zonder zonde, zal hij aanschouwd worden. Hij zal zonder zonde aanschouwd worden door degene die hem tot hun heil verwachten. Altijd een verlossing en nooit een veroordeling. Dat kan ook niet, want hij had gezegd, wie in mij gelooft, die wordt niet veroordeeld. En er is geen veroordeling, zegt Paulus, voor degene die in Christus Jezus zijn. Nu zeggen sommigen, dat kan helemaal niet. Die opname in de gemeente waar Handelingen 1 over spreekt. Dat kan niet. En dan stellen ze het als volgt voor. De Heer Jezus komt terug naar deze aarde. om te gaan regeren. En dan worden wij opgenomen. We gaan de Heer tegemoet met de lucht, in de lucht. En dan gaan we samen met de Heer Jezus direct door naar de aarde. Dus geef op een hele hoop dingen, omdat ze in de Bijbel staan, zeggen ze, ja, daar heb je wel gelijk in. Maar de bedoeling is niet dat hij ons mee naar de hemel neemt, maar de bedoeling is dat wij hem mee naar de aarde nemen. Dat verschil. En als u daarover met anderen in gesprek bent, dan zult u dat best wel eens een keer gehoren. Maar de Bijbel zegt het volgende. Ten eerste, als deze dingen beginnen te geschieden, dus na onze verlossing, dan komen nog al die rampen waarover de Heer Jezus gesproken heeft. Dus het zal niet zo zijn dat hij ons direct meeneemt naar de aarde. Als deze dingen aan het begin van al die rampen, zeg maar op het moment dat Johannes op Patmos wordt opgenomen in de geest in de hemel, naar die gemeente, en daarna komen al die rampen, als die beginnen te geschieden, dan komt onze verlossing eraan. Dus dan moeten al die rampen nog over de aarde komen. De tweede, de Heer Jezus zegt in Johannes 14, dat als hij heen gegaan is en ons plaats bereid heeft, dat hij wederkomt om ons te brengen waar hij is. En hij is in de hemel, dus de uitspraak is heel duidelijk. Hij komt terug om ons te brengen waar hij is. En vervolgens hebben we gelezen dat hij op dezelfde wijze zal terugkeren. Als de apostelen hem naar de hemel hebben zien gaan. Dat is dan ook helemaal op dezelfde wijze. Het is een gaan naar de hemel. Het is verborgen voor de ongelovige wereld. Het is een geheimenis. Hij werd opgenomen. Enzovoort. En als in 1 Thessalonicenzen 4 staat dat als wij geloven dat dit betekent dat God op dezelfde wijze dood en opstanding, dat ons deel zal worden, dan geloven we dat ook. Lieve mensen, als u een kind van God bent, als het om u gaat, om ons, dan kijken we naar deze Jezus. Dan zien we naar hem uit. Dan horen we die laatste woorden bij zijn vertrek. Deze Jezus die van u is opgenomen, die zal op dezelfde wijze naar jullie terugkeren. Dan verwachten ook wij de opname. En dat zal niet iets zijn dat anders is als bij de Heer Jezus gebeurde. De andere graven zullen niet opengaan. Alleen de graven van hen die in Jezus Christus ontslapen zijn. De andere doden worden niet weer levend. Niet op dat moment in ieder geval. En zoals de opstanding van Jezus een opstanding was tussen de doden uit, zo zal onze opstanding ook een opstanding van Jezus, van ons zijn tussen de doden uit. Wij kijken uit naar dat moment dat deze opname van Jezus onze eigen werkelijkheid zal worden. Immers als wij in Christus gekomen zijn door het geloof, dan is zijn dood onze dood en zijn opstanding onze opstanding. En zijn opname in de hemel is onze opname in de hemel. Maar in Handelingen 2 is weer sprake van deze Jezus. Alleen wordt dit niet gezegd tegen de discipelen, maar tegen de Joden. We lezen in vers 14, gij Joden, en in vers 22, mannen van Israël, in vers 3, 36, dus moet het ganse huis van Israël ook zeker weten. Het gaat daar om het behoud van het ganse huis van Israël. Het ganse huis van Israël moet weten en zal op zeker moment weten. Het ganse huis zal weten dat God hem en tot Heere en tot koning en tot Christus gemaakt heeft, tot de gezalfde. Gans Israël zal behouden worden, wordt hier ook over gesproken. Het ganse huis van Israël zal dat op een zeker moment weten. Deze Jezus die zij gekruisigd hebben, die gij gekruisigd hebt door de handen van wetteloze mensen aan het kruis gebracht. Dus de vraag van de discipelen aan Jezus: Heer, herstelt u in deze tijd het koningschap over Israël? Was dus een vraag die het vooral te maken had met Israël, die te maken had met het koningschap over Israël. En het antwoord dat de Heer Jezus geeft is precies hetzelfde antwoord wat hij ook aan dezezelfde man had gegeven toen hij met hen op de Olijfberg was. Toen had hij tegen hen gezegd, maar van die uren, daar weet niemand. Zo had hij het gezegd. Het was precies hetzelfde. Hij had toen gezegd, van die dag en dat uur wist niemand. Het is niet uw zaak de tijden of de gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Als ze daar dus over hebben, hier in handeling 1, en dat weer vragen, dan krijgen ze precies het antwoord. Krijgen ze precies in handelingen 1 hetzelfde antwoord. Het is niet uw zaak de tijden of de gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich heeft gehouden. Dat weet niemand. Maar goed, we lezen wat hier staat. Herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël. En dat betekent, herstel betekent herstel. Dat betekent, of de Statenvertaling zegt, gaat u het koningschap weder oprichten? En als er staat herstel of weder oprichten, dat betekent dus dat er iets gaat over iets gaat wat er al eerder geweest is, waarvan ik u gelezen heb in Psalm 89. Het verbond dat God de eed die God zwoer aan David, dat zijn zoon zou komen te zitten op zijn troon en dat hij zijn trouw niet zal verloochenen. En dat als inderdaad zijn zonen de wetten zouden verlaten, dat hij hen zou straffen, maar zijn verbond zou hij niet verloochenen. God zou trouw blijven aan David, aan wat hij David had gezworen. Herstelt u in deze tijd, richt u het weer op. Het was er al, maar het moet weer opgericht worden. En dan moeten we iets weten. En ik zeg het eigenlijk toch wel met heel veel blijdschap. Ik ben blij dat ik dat in de tijd eens een keertje ontdekte. Dat is dit. Dat de Heer Jezus onze heiland is. En ik heb u gezegd dat hij als onze heiland terugkomt. Maar het woordje herstellen betekent precies hetzelfde. En dat betekent dat Jezus de hersteller is. De heiland is voor het koningshuis van David en voor Israël. Niet alleen voor Israël als het gaat om Israël, om hun relatie met God, om hun zonde. Maar voor Israël gaat het ook nog iets verder. Het gaat erom dat de Heer Jezus de heiland is, de hersteller is van de staat Israël, van het land Israël, van de natuur in Israël, van het paradijs in Israël. Hij is de hersteller. Hij gaat het allemaal weer opnieuw oprichten. Alles wat verloren is gegaan en alles wat God had toegezegd, wordt door de heiland Jezus Christus hersteld. Gaat u het begrijpen? Hij is de hersteller, de heiland van het koningshuis, voor dat koningshuis. Hij zal het weer gaan oprichten. Hij zal de vervallen hut van David weer gaan oprichten. Want, zegt Korinthe 15, hij moet als koning gaan heersen. En we weten het allemaal, toen de Heer Jezus in ons leven kwam, toen hij bij ons ging heersen, toen hij Heer werd van ons leven, dan moest er eerst wat hersteld worden. Niet? Nou, het is precies hetzelfde gaat met Israël gebeuren. Hij gaat dat allemaal herstellen. Hij is hun heiland, want hij moest als koning heersen. Hij was ook geboren om koning te zijn, zegt hij tegen Pilatus, tegen die overste van de wereld. Hij zegt, bent u dan een koning de Joden? Dan zegt Jezus, maar daartoe ben ik in de wereld gekomen. En tegen Maria zegt Gabriel, nou u kent het allemaal, dat hij de koning is die over het huis van Jacob zal heersen tot in eeuwigheid hij zal koning zijn. En als de Heer voor Pilatus staat, weet u, Pilatus gelooft hem. Pilatus is geen gelovige geworden, maar hij was wel onder de indruk van de Heer Jezus. Zo gauw hij zegt, ik heb macht om u los te laten en ik heb macht om u te kruisigen. Maar leidt Jezus, die macht heb je niet. Mijn leven ligt in de handen van mijn Vader. Die jou die macht geeft. Wat mooi is dat. Ook als Ja, laten we daar eens aan denken. Ook gewoon voor ons persoonlijk leven. Dan denken we, ja, wie heeft macht over ons leven? Heeft een arts dat? Hebben onze tabletjes dat? Hebben onze pilletjes dat? Of volgen we de belijdenis van Jezus? Mij is gegeven alle macht. Ik heb macht om je in de hemel op te nemen. En ik heb macht om je er nog een tijdje hier op aarde te laten. Was de belijdenis van Jezus voor Pilatus. Pilatus, jij met al je macht. Gaat allemaal voorbij, jouw macht. En Pilatus is onder de indruk. Vanaf dat moment, zegt de Bijbel, zoekt hij een aanleiding om Jezus los te laten. En als hij dat uiteindelijk verliest, weet je wat hij dan doet? Dan zegt hij, deze man is de koning van de Joden. En hij laat het op een bord schrijven. Onze heiland is de koning der Joden. En de koning der Joden is hun heiland. En God wilde dat het zo bekend werd gemaakt. En hij wilde niet alleen dat de Joden het lazen, maar ook de Romeinen. Dus kwam in een aantal talen kwam dat op dat bordje te staan. Dit is de koning van de Joden. En in onze tijd, het is een Jood die voor ons gekruisigd is. En we hebben ons heil te danken, want het is uit de Joden. Laat ik het maar gewoon scherp stellen. En daarom worden de Joden zo gehaat. En daarom neemt het antisemitisme toe. Omdat de wereld niet wil dat de Joden het uitverkoren volk van God zijn. Toen Hitler aan de macht kwam en hij het idee had om het Arische ras, het uitverkoren volk van God te laten zijn, vroeg iemand eens aan hem waarom hij dat volk van de Joden zo haatte. En toen zei hij, er kan maar één uitverkoren volk zijn van God. En dat zijn de Duitsers. Zo is het begonnen. Dus haatte die met heel zijn ziel het Joodse volk. Maar goed, de Heer Jezus is daar zo op de Pilatus geloofde hem. Dit is de koning, deze is de koning van de Joden. Hij is de Messias, hij is de Mashiach, letterlijk de door God gezalfde grote zoon van David, waarvan we lazen in Psalm 89. Deze Jezus die gij hebt gekruisigd. Deze Jezus moest Christus wel de hemel moest Christus wel ontvangen. In Handelingen 3, moet het thuis maar eens nalezen, dan gaat Petrus daarop door, op datgene wat hij in Handelingen 2 gezegd heeft. In Handelingen 2 heeft hij het dan over die komst van Jezus naar de Joden toe. En heeft het over de vervulling van oud-testamentische profetieën. Dat de hemel zwart zal worden, dat de maan aan schijnsel niet meer zal geven. Dat de elementen van de hemel zullen wankelen. En dat Jezus terug zal komen naar dat Joodse volk. Als dat Joodse volk zich zou bekeren. Kom dus tot berouw en bekering. En in Handelingen 9 zegt hij, God gaat vervullen alles, alle dingen waarvan hij in het Oude Testament heeft gesproken. Van de profeet Samuel af tot nu toe. Alles vindt zijn vervulling in Jezus Christus. Hij zal komen, kom toch tot berouw en bekering. Want de hemel moest hem wel opnemen, omdat wij hem gehaat hebben. Omdat wij hem hebben weggedaan, omdat wij hem hebben afgewezen. Daarom moest de hemel hem opnemen. Tot de vervulling van al die dingen waarvan God in de profeten heeft gesproken. Daar heeft u het hele tijdspad. De hemel moest hem opnemen. En in die tijd dat de hemel hem moest opnemen, kwam ons heil uit de hemel. Van de Heer Jezus. Kom dus, zegt hij, tot berouw en bekering. God heeft het immers aan David gezworen. En we zijn begonnen met al die prachtige liederen over de natuur te zeggen. En God zegt eerder, in diezelfde psalm, eerder zal de maan zijn schijnsel niet geven. Eerder zal hemel en aarde, al het geschapene zal voorbij gaan. Eerder dan dat ik mijn verbond met David zou verloochenen. Dan dat ik zou veranderen wat over mijn lippen is gekomen. De Heere Jezus is klaar om terug te komen. De opname van Jezus was maar een tijdelijke opname, trouwens voor ons ook. Want als wij zijn opgenomen in de hemel, keren we met hem terug naar deze aarde. Die was maar tijdelijk, een tijdelijk opname. Die eerste te verwachten komst is dus niet een komst voor de aarde. Het is niet voor het land en niet voor het volk Israël. Die eerste komst in Handelingen 1, wat de engelen zeggen, dat zeggen ze tegen ons. En wat zeggen ze? Dit. Kijk je nog wel omhoog naar de hemel. Staarden, ze keken naar de hemel. En ze hoorden die woorden. Deze Jezus, die van jullie is opgenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkeren. Kijkt u nog wel eens, 's morgens als u wakker wordt, omhoog naar de hemel? Want daar komt hij vandaan. Denkt u daar nog wel eens aan? We leven midden op deze aarde, midden in een vrij welvarend land. We hebben het allemaal nog goed in. Maar Jezus is van ons opgevaren naar de hemel. Hij is bij ons weggegaan. En hij komt ook naar ons terug. Dan zien we daar naar uit. Als we daar naar uitzien, als we blijven verwachten, als we blijven opkijken naar de hemel, dan horen we de stem van die engel zeggen: deze Jezus, jullie heiland, jullie verlosser, jullie Heer, zal op dezelfde wijze naar jullie terugkomen. Is ons hart daar vol van? Worden we daar blij van? Met al de dingen die we op deze aarde zien. We leven in een enorme tijd waarin we dingen zien gebeuren in landen waar we misschien weinig mee te maken hebben. Maar we zien hoe een groot deel van christenen worden vervolgd. Hoe ze letterlijk het hoofd wordt afgehakt. Wat hebben ze? Ze hebben Jezus. Ze hebben een geweldige toekomst. Ze hebben de teksten van: je kunt het lichaam wel doden, maar de ziel niet. Ze hebben het opkijken naar de hemel. Op dat moment. Ze hebben de verwachting van bij Jezus te zijn. Ze hebben de zekerheid dat de dood geen scheiding maakt tussen Christus en hen. Ze hebben de zekerheid dat de dood hen bij Jezus brengt. En dan zullen we hem zien. Hem. En dan zal hij je naam noemen. En dan zal hij zeggen: ik heb van je gehouden. Ik ken al je kwaad, ik ken al je bezorgdheid. Ik weet wat je verkeerd gedaan hebt. Maar in mijn liefde, kijk, mijn leven, het was volmaakt rein en jij hebt het gekregen. Ik stierf in jouw plaats. Ik neem jouw hele leven voor mijn rekening. Je bent welkom. Ik hou van je. Ik heb je lief. Waarom heeft God ons lief? Om ons te redden? Nee. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus God heeft ons lief gehad omdat wij hem zouden lief hebben. Met heel ons hart. Jezus komt. Stel dat hij vanmiddag komt, wat dan? Gaat u dan nog iets veranderen? Weet u, ons hart moet wel eerlijk zijn en rein. En eerlijk verlangen. En de Heilige Geest moet in ons leven kunnen werken. Want we hebben de Heilige Geest nodig. Want die zegt: samen met de bruid, kom Heer Jezus. De Geest en de bruid zeggen: kom. Daar waar de Heilige Geest leeft in het leven van een gelovige, is het verlangen naar Jezus. Ga niet bidden om meer van de geest als je totaal niet naar de Heer Jezus verlangt. Kijk naar je leven, reinig het met het bloed. Kom bij hem. Kom, Heer Jezus. Ja, kom. Amen. Mag ik samen met u danken. Heer Jezus, we willen u zo danken voor de duidelijkheid van uw woord. Danken dat u de uwe hebt. U danken voor het grote wonder dat wij bij u horen. Het grote wonder dat we bij Jezus zijn. Het grote wonder, Heer Jezus, dat wij met u mogen zijn. Dat we met u mogen praten, met u mogen leven en met u mogen wandelen. Dat u zelf in ons leven bent gekomen. We danken u, Heer, dat we mogen uitzien naar uw komst. En dat als we kijken naar een wereld die zo ontredderd raakt. Die straks alles kwijt zal raken. Dat we mogen getuigen van onze hoop. En dat er een verandering komt, Heer Jezus. En dat alle knie zich voor u zal buigen. Dat al die namen worden genoemd. Dat die zullen moeten belijden dat u Heer bent. Dat Mohammed voor u op de knieën zal komen. En zal zeggen, Heer Jezus, u bent de Heer. Dat Bhagwan dat zal doen. Al die andere godsdiensten. We danken u, Heer, voor uw liefde voor Israël, uw volk. En dat God zijn trouw die hij aan David heeft gezworen, dat het zal gebeuren. En aan Abraham heeft beloofd en aan Mozes. Dat Israël zou wonen in een land vloeiend van melk en honing, krijgt ook zijn vervulling. Maar Heer, het gaat nu om ons. Om ons eigen hart persoonlijk, zoals we hier zitten. Kunnen we alles loslaten en verlangend naar u uitkijken. Kunnen we als die dingen beginnen te gebeuren, onze hoofd omhoog doen en niet horizontaal kijken. En niet naar beneden kijken. Maar naar boven kijken. Om u te ontvangen. Om bij u te willen zijn. Om u het hoogste, het grootste te doen zijn in ons leven. Heer Jezus, dank u voor uw liefde. We hebben uw liefde. Dank u voor dat u die liefde in ons hart legt. Maar we danken u ook dat we met alle ellende die nog komen zal in deze wereld, het zal niet beter worden. Met alle voorvervullingen van de profetieën die u vandaag voor onze ogen zien gebeuren. We kijken naar u, Heer. Wanneer komt u? En we zien uit naar de vervulling van uw belofte voor de uwe. Ik bid u voor al diegenen, misschien zitten er hier ook in deze zaal, die misschien wel van u gehoord hebben, maar bij wie u niet in het hart woont, van wie ze moeten zeggen, ik ben niet het eigendom van de Heer Jezus. U wilt hen bij u hebben. Daarom bent u nog niet gekomen. Doet ze dat beseffen, heren. En laten ze ook zij aan de voet van het kruis mogen komen. En laat ook u hun heiland mogen zijn. Zodat zij u ook als heiland mogen verwachten. Kom spoedig, Heer Jezus. Amen.